door zijn geest die in ons woont. Ik stop hier even. Ik vind het een heel erg mooi stukje tekst. Het heeft eigenlijk is dit een heel bazaal iets waar het vandaag over gaat. Het gaat eigenlijk over het fundament van wat het betekent om christen te zijn. En hoe dat dan werkt in de praktijk. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik ken uit mijn eigen leven dat toen ik van de Heer Jezus ging houden, toen ik van God ging houden, dat ik ontzettend mijn best wilde doen om het goed te doen. Om verkeerde gewoontes, om zonde, om slechte dingen achter me te laten. Wie herkent dat? Het is ook een heel mooi verlangen, hè? Maar wat ik ontdekte, is dat hoe meer ik daar als het ware mijn best voor deed, dat eruit probeerde te persen, hoe dat als het ware elke keer weer mis bleef gaan. Herkennen sommigen van jullie dat ook? Ik hoop het wel. Dat komt om wat hier staat. Mijn natuurlijke mens, wie ik van nature ben, kan het vlees, kan God niet behagen. Punt. Dus als ik in eigen kracht probeer te doen wat God van me vraagt, is het nooit genoeg. Is het nooit af. En ja, Christus omarmt mij. En hij houdt van mij en hij heeft mij gered zoals ik ben. Maar hij houdt veel te veel van mij om mij te laten zoals ik ben. Want als ik in het vlees zou blijven, wat heb ik er dan aan? Ten diepste kan ik dan niet meer dan mijn best doen. En gelukkig, dat doen heel veel mensen die Jezus kennen ook. Of die Jezus niet kennen, sorry. En dan maakt het eigenlijk geen verschil of Jezus in je leven is. Herken je dat ook? Maar hoe werkt dat dan? Het is zo belangrijk om daarnaar te kijken. En ik moest aan een aantal beelden denken. Beelden helpen mij altijd. De Heer Jezus sprak vaak ook in gelijkenissen, in beelden. De Bijbel zegt dat wij van nature dood zijn. Maar dat is eigenlijk gek, want ik ben gelukkig springlevend. Maar wat doet de Bijbel daarmee? Nou, van het voorjaar, nog niet zo heel lang geleden, bloeide bij ons overal in de wijk de prunissen. Die hebben jullie vast hier ook. Bij ons in Veenendaal een heleboel langs een laantje. We hebben er ook een in de tuin. En er waren een aantal waar die takken aan de onderkant uit de stam al uitkwamen. En dat hoort eigenlijk niet. En die hebben we afgeknipt. En die hebben we in een vaas gezet. En die gingen prachtig bloeien. Maar je weet al van tevoren dat die takken die losgeknipt zijn van die wortel, die zullen nooit vrucht dragen. Ze hebben gebloeid. De bloemetjes waren er nog even als je in het water zet. Maar daarna was het voorbij. En ik vind dat een heel mooi beeld van als het ware het dood zijn. Op het moment dat de zonde bij de mensheid naar binnen kwam. De Bijbel zegt dat gebeurde al helemaal aan het begin bij Adam en Eva. Zijn we als het ware losgeknipt van de levensstroom van God. Die in ons is en die zorgt dat we vrucht kunnen dragen. En we kunnen misschien nog wel bloeien in ons leven. Maar uiteindelijk houdt het geen stand, is het dood. Een ander prachtig voorbeeld vind ik van hoe dat nou. Hier in die tekst gaat het over de wet van zonde en dood. En de wet van geest en leven. Dat is niet een wet zoals, laat ik zeggen, de Nederlandse wet. Je mag dit wel doen, je mag niet doen. Dat is een wet in de zin van een wetmatigheid. Ik hou van wetmatigheden. Als ik deze telefoon laat vallen, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij naar beneden. Als ik hem heel hard laat vallen, gaat hij misschien wel stuk. Dat is een wetmatigheid, namelijk de wetmatigheid van de zwaartekracht. En in die zin is het zo belangrijk om dit te begrijpen. Eigenlijk staat er in Romeinen, lees het thuis nog eens na, want veel meer dan ik nu in dit half uurtje kan vertellen, staat zoveel meer in die tekst. Maar er staat eigenlijk dat door wat de Heer Jezus gedaan heeft, zijn wij vrijgemaakt van de wetmatigheid van zonde en dood, waar we niet aan kunnen ontsnappen. Als ik omhoog spring, dan lijk ik er even vrij van, maar ik val weer terug op de aarde. En we zijn overgebracht naar een andere wetmatigheid. Hesley bad het net. Vond ik heel mooi, dat is een tekst die ik ook heb opgeschreven, het Colossense, dat we overgebracht zijn uit het rijk van de duisternis naar het rijk van de zoon van zijn liefde. En dat zie je niet aan de buitenkant, maar het gebeurt aan de binnenkant echt. En ik wil jullie niet alleen vertellen hoe dat dan gebeurt, maar ook hoe je daarin kan leren leven en wandelen steeds meer als christen elke dag. Eigenlijk zou je het kunnen vergelijken dat je met een raket bent afgeschoten en terechtkomt in het internationaal, in ISS, dat internationaal ruimtestation. Daar ben je daadwerkelijk vrij van de zwaartekracht. Daar geldt een andere realiteit. En die realiteit maakt je van binnen vrij van die neiging om steeds opnieuw tekort te komen, om steeds opnieuw te vallen. Dus Jezus zegt eigenlijk van, oh, als je mij wilt volgen, als je in mij bent, is eigenlijk heel mooi. Als jij in mij bent, in Christus noemt de Bijbel, dat betekent eigenlijk dat Jezus in jou is. Dan ben je, maar voor de Heere God betekent dat je als het ware in hem, je bent deel van zijn lichaam geworden. Hij ziet je dan, hij plaatst je als het ware in de nieuwe realiteit van de Heere Jezus. De Heere Jezus had geen zonde. Zijn vlees had niet die natuurlijke neiging om te zondigen. En juist daarom kon hij aan het kruis dat voor ons dragen. Alle gevolgen van de zonde. Dat is ook zo'n wetmatigheid. De zonde heeft heel veel ellende in de wereld gebracht. Ziekte, dood, vloek, zonde, het niet kunnen doen van het goede, je doel missen. En Jezus heeft dat allemaal op zich genomen. Maar hij is niet dood gebleven, hij is opgestaan. En diezelfde opstandingskracht van zijn geest is in degene die Jezus hebben aangenomen. Maar hoe werkt dat dan? En omarmt God je dan toch alleen als je, laat ik zeggen, het goede doet? Het blijft ook, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, van de bokken en de schapen. Wie kent dat verhaal? Dat is ook een voorbeeld van de Heer Jezus, waarin hij zegt, en ik vind het een heel mooi verhaal, omdat het dit principe ook aantoont. Op een gegeven moment ging ik ontdekken hoe dit werkte en hier steeds meer in wandelen. En toen las ik op een gegeven moment uit Matteüs 25, waar Jezus zegt, als ik terugkom, dan zal ik de volken scheiden, de bokken en de schapen. En wat zegt hij daar dan? Lees het misschien thuis maar eens na. Dan zegt hij, er zijn een heel aantal mensen en dan zegt hij, dat zijn dan de bokken. En dan zegt hij tegen, ga weg van mij. Waarom dan? Nou, want ik heb jullie niet gekend, jullie hebben mij niet gekend. En dan vragen ze, maar waarom dan, Heer? Wanneer dan niet? Nou, zegt Jezus, toen ik hongerig was, heb je me niet te eten gegeven. Toen ik gevangen zat, heb je me niet opgezocht. Toen ik ziek was, heb je me niet opgezocht. Kennen jullie dat voorbeeld? En dan staat er daarna dat hij tegen de schapen zegt, kom bij mij, want ik ken jullie. En dan zeggen ze, maar hoezo dan? Nou, toen ik hongerig was, heb je mij te eten gegeven. Toen ik dorstig was, heb je mij te drinken gegeven. Toen ik in de gevangenis zat, heb je me bezocht. En al wat je gedaan hebt aan een van de minste van mijn kinderen, heb je als het ware aan mij gedaan. Maar als ik dat las, en ik weet niet of je dat herkent, dan kwam bij mij weer naar binnen van, zie je wel, ik moet het toch zelf verdienen. Als ik straks voor God sta, dan komt er een soort lijstje. En dan gaat God kijken naar, hoeveel keer heb jij in je leven die goede dingen gedaan en hoeveel keer heb je het niet gedaan. Dat lijkt alsof dat er staat, toch? Of niet? Herkennen jullie dat? En toen dacht ik, Heer, maar uw liefde is toch onvoorwaardelijk en het vlees kan u toch niet behagen? Hoe zit dat dan? En het hield me zo bezig. Ik raakte ervan in de knoop. En ik dacht, Heer, ik snap het niet meer. Ik was er echt, het haalde even mijn veiligheid weg toen ik die tekst opnieuw las. Van, Heer, maar hoe zit dat dan? En ik ben met onze hond gaan wandelen. En ik heb de Heer gevraagd, Heer, wilt u me alstublieft uitleggen? Want ik snap het niet, En het is niet dat ik letterlijk een stem hoorde, maar het leek er wel bijna op. Ik hoorde een hele duidelijke gedachte naar boven komen die ik herken als de stem van de Heer Jezus. En weet je wat hij zei? Het raakt me nog. Hij zei, John, hoe word je een schaap? Ik zei, ik zat na te denken, hoe word je een schaap? Wat bedoelt u, Heer? Nou, hoe word je een schaap? Hoe word je een schaap? Door je als een schaap te proberen te gedragen, word je daar een schaap van? Je wordt als lammetje geboren. En wat ik ervoor dat de Heer tegen mij zei, als ik de schapen en de bokken scheid, gaat het hierom. Je bent geen bok omdat je je bokachtig gedraagt en daarom voldoe je niet. Het vlees kan God niet behagen. Maar je bent een bok omdat je niet opnieuw geboren bent, omdat je nog geen lammetje geworden bent. En als je een lammetje geworden bent, opnieuw geboren bent, noemt de Bijbel dat. Als je Jezus in je leven vraagt, dan word je een schaapje. En wat doet een schaapje? Die gedraagt zich schaapachtig, toch? Dat gaat van nature. Als Jezus in je leven is, herken je dat? Dan gaat er steeds meer schaapachtig gedrag naar boven komen borrelen. Maar hoe zit dat dan? Want ik ben ook nog, ik weet niet of jullie dat ook hebben, de Bijbel zegt dat we, zolang de Heer Jezus niet teruggekomen is en we niet in de hemel bij hem zijn, zullen we nog steeds zondigen. Klopt dat of niet? Is er iemand hier van jullie die zegt, nee, ik ben zonder zonde? Maar hoe zit dat dan? Want als ik een schaap ben, vertoon ik schaapachtig gedrag. Heb je er wel eens over nagedacht, hoe dat zit? Ik vind het zo mooi, mensen, want dit is hoe het werkt. Ja, ik heb nog te maken met mijn vlees, met mijn natuurlijke mens. Maar de Heer Jezus kijkt naar mij, of de Vader kijkt naar mij in de Heer Jezus. En die zegt elke keer als dat schaapachtige gedrag naar voren komt, dan ben ik daar blij mee. Dan zeg ik goed gedaan. En elke keer als je bokachtig gedrag vertoont, dan zegt hij dat is voor mij al dood. Dat hoort bij die afgeknipte tak. Daar ben ik al aan het kruis voor jou gestorven. Dat is vergeven. Kom bij mij, beleid het. Maar ik kijk daar niet meer naar. Ik reken dat niet meer toe voor degenen die in mij zijn. Die rekening is vereffend in Jezus. Dus als ik straks voor hem mag staan, dan weet ik dat hij mij zal roepen als schaapje, omdat ik opnieuw geboren ben. En hij kijkt naar het schaapachtig gedrag. Ik vind dat zo bijzonder. Maar hoe werkt dat dan? Eén tekst die voor mij een lijftekst is geworden, staat in Galaten 2. Jullie kennen hem misschien wel. Daar staat, met Christus ben ik gestorven. En zo is het dan, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan staat er achteraan, en dat is eigenlijk een sleutelzinnetje, maar voor zover ik nog leef in het vlees. Dan komt hij weer terug. Voor zover ik nog leef in het vlees. Paulus weet heel goed waar het over gaat. Ja, dat vlees van mij is gestorven met de Heer Jezus. Er bestaat voor God niet meer. Er is mee gedeeld, is afgelopen. En dat geldt ook voor mij. Maar voor zover ik nog leef in dat vlees, tot de Heer Jezus terugkomt en ik te maken heb met die neigingen van het vlees, wat is het antwoord? Voor zover ik leef in het vlees, leef ik door geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Dat is Pasen. Zo lief gehad dat hij zich helemaal heeft laten verbreken voor mij. Zodat ik vrij zou mogen zijn van die zonde. En hoe werkt dat praktisch? Als ik merk dat er iets... Het is vaak heel goed om aan de Heer te vragen van, waar bent u nu aan het werk in mijn leven? Vaak het probleem waar je nu het meeste mee worstelt, is vaak het probleem waar God de aandacht op wil hebben. Dat hij zegt, dat is zo'n vleespatroon waar je als het ware mag gaan leren leven als schaap en het bokkengedrag mag leren overwinnen. Want je bent een schaap en alles wat je daaruit doet door zijn kracht, dat telt voor hem. Nou, zo kan het zijn. Ik ben de afgelopen periode regelmatig geconfronteerd met een aantal nare neigingen in mij. Iemand had mij heel erg pijn gedaan en ik dacht dat ik die persoon vergeven had. En toen hoorde ik dat die persoon ziek geworden was. En de eerste nare gedachte, ik hoop dat jullie dat niet hebben, maar de eerste nare gedachte die bij me opkwam was van, net goed. Erg, hè? En ik schrok daar verschrikkelijk van. Maar ik heb geleerd dat ik niet moet schrikken van het vlees, want het vlees kan God niet behagen. Maar ik mag me er niet door laten leiden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd, Heer Jezus, dit is het vlees. En ik beschouw dat dood voor u. Ik breng het bij het kruis. Op dit moment breng ik die afschuwelijke, nare gedachte van wraak, want dat is het eigenlijk, bij het kruis. En ik kies ervoor om door de kracht van uw geest te leven uit wat u zou doen, het tegenovergestelde. En ik heb heel bewust, ben ik de Heilige Geest gevraagd mij te leiden, want dat is zijn kracht in me, en ik heb een zegenend gebed voor hem uitgesproken. En daarna, elke keer als ik aan die persoon dacht, ben ik hem heel bewust gaan zegenen. En ik dacht notabene dat ik hem vergeven had. Kennelijk was dat niet helemaal zo. Anders was er nooit zo'n nare gedachte naar boven gekomen. Dus schrik niet van het vlees, maar deal ermee. En als de Heer je dat soort patronen naar boven laat komen, is dat wat je mag doen. Heer, u bent er al voor gestorven, voor u is het dood. In u heb ik nieuwe kracht door uw Heilige Geest, daar stap ik in. En ik laat me leiden niet door mijn vlees, maar door uw kracht laat ik me leiden door mijn geest. Mensen, door uw geest. Mensen die dat niet kennen, die geen christen waren, zou ik bijna zeggen, daar zie je het soms zo fris. Ik had een vrouw in mijn praktijk die de Heer Jezus heeft laten leren kennen. En ze had een enorm driftprobleem. En ze had de Heer Jezus nog maar net leren kennen. En ze kwam naar me toe een paar weken later en ze zei, ik vind het zo bijzonder, mijn leven lang kon ik mijn drift niet controleren. En nu als het misging, een situatie in haar huis waar ook een hele nare situatie was. Nu als het misging en ik voelde die boosheid opkomen, zei ik, oh Heer Jezus, wilt u met uw vrede en uw liefde komen? En dan voelde ik het gebeuren. En haar drift verdween in een paar weken. Het is gewoon een probleem wat overwonnen is. Dat is hoe de Heilige Geest dat doet. Zij kon het van nature niet en nu door de Geest wel. En soms als we al langer met Jezus wandelen, hebben we niet in de gaten hoe bijzonder dat is. Dat die kracht in ons is. Waar begint het? Ik vind een heel belangrijke sleutel dat ik nog met jullie wil delen. Waar begint die wetmatigheid van de geest en het leven mee? Wat is het eerste zinnetje van Romeinen 8? Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want, dus dat heeft direct te maken, oorzaak en gevolg, hè, want de geest, de wet van geest en leven heeft je vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Dus wat is het eerste, eigenlijk misschien wel belangrijkste gevolg van dat je vrij bent van de wet van zonde en dood? Zo is er dan geen veroordeling. Wat deed ik toen ik dacht dat ik die man vergeten was en hij werd ziek? Toen dacht ik, net goed, dat is veroordeling, hè? Het vlees veroordeelt altijd. Veroordeling is niet in overeenstemming met de nieuwe realiteit van genade, verzoening en vergeving. Als jij jezelf veroordeelt, en dit vind ik heel belangrijk om te zeggen, als jij jezelf nog veroordeelt, dan zet je eigenlijk jezelf klem in de oude wetmatigheid. Daarom is het zo belangrijk dat we leren denken zoals Jezus wil dat we denken. Dat hij zegt, nee, ik veroordeel je niet meer. Dus op het moment dat ik die nare gedachte had, is het niet van, oh heer, wat vreselijk. Ja, dat is vreselijk, maar nu zult u wel mij afwijzen, want hoe kan u mij nou... Nee, dan is het, nee, dank u wel, er is geen veroordeling, ik breng dit bij het kruis. U wist al lang dat mijn vlees zo was, dat kan u niet behagen. Maar als je jezelf gaat veroordelen, zet je jezelf klem in de oude wetmatigheid. Dan zit je weer vast aan die zwaartekracht. En dan wordt het lastig om te wandelen in die vrijheid. Dan lukt het in één keer niet om te wandelen met schapengedrag. Dan word je meer bokkig. Tweede Korinthe 5 vers 18 en 19. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. De wereld door hen hun overtredingen niet toe te rekenen. Dat betekent niet dat iedereen behouden is, maar dat betekent wel dat de prijs al betaald is. En op het moment dat je dat accepteert en Jezus in je leven vraagt, je moet opnieuw geboren worden. Anders is er geen mogelijkheid om met een heilige God in contact te zijn. Maar hij heeft de wereld al met zich verzoend. En je hoeft als het ware alleen maar die creditcard te activeren, te verzilveren door Jezus in je leven te vragen. Dit geldt ook als je een ander veroordeelt. Dat is echt heel belangrijk. Daarom is het principe van, weer zo'n wetmatigheid, van vergeving zo belangrijk. Want wat doe je als je een ander niet vergeeft? Dan is er nog oordeel in je hart, toch? Je mag wel oordeel hebben in de zin van dat je het benoemt als zijnde verkeerd. Vergeving betekent niet dat je zegt, ah, er is niks aan de hand, niks gebeurt. Als de Heer van jou vraagt om iemand te vergeven, wat betekent dat? Dat hij erkent dat je onrecht is aangedaan, hè? Anders hoef je niet te vergeven. Maar op het moment dat je die ander vergeet en losraakt, dan breng je eigenlijk bij het kruis. Je zegt niet, Heer, laat het maar goed zijn. Nee, Heer, ik laat mijn recht op vergelding los en ik breng die persoon bij het kruis. En dat onrecht is nu niet langer tussen mij en die persoon, maar tussen Jezus en die persoon. En dat is mijn verlangen, dat hij vergeving of zij vergeving zal vinden bij Jezus. Maar op het moment dat jij blijft leven met die veroordeling, met niet vergeven in je hart, dan plaats je jezelf ook weer onder die wetmatigheid van zonde en dood. En dan blokkeer je jezelf in je geestelijke groei. Ik denk dat dat een heel belangrijk principe is. Je bent een schaapje geworden, maar wil je leren wandelen als een schaap, dan moet je opereren uit de nieuwe wetmatigheid door de geest. En dat betekent dat veroordeling geen deel van je leven kan zijn, niet naar de ander en niet naar jezelf. Dat betekent niet dat je onrecht niet mag benoemen en dat er niet mee gedeeld moet worden. Dat is heel wat anders. Ik vind het zo mooi. Wat leidt tot verandering? Veroordeling? Dat is nou juist die wetmatigheid. Het volk van Israël, het hele Oude Testament, moesten leren leven met de wet. Klopt, hè? En de wet moesten ze eigenlijk in hun eigen kracht, dat was dat vlees, moesten ze proberen zich aan die regels te houden. En dat bleef maar mislukken en mislukken en mislukken en dat kon gewoon niet. En dan beschrijft Paulus, die zegt, maar die wet was eigenlijk een soort leermeester om het volk zich bewust te maken dat het dus niet ging werken. Dat er een nieuwe wetmatigheid nodig was. En wat is die nieuwe wetmatigheid? Dat is dus niet veroordeling. Romeinen 2 vers 4 zegt het. Weet je niet, wie ben je als mens, begint het dan als je een ander veroordeelt? Want dan plaats je jezelf onder het oordeel. Dat staat er ook, want dan zul je ook geoordeeld worden. Maar er staat erachteraan, weet je niet dat het wat? Dat het de goedheid, sommige vertalingen zeggen de goede tierenheid van God is. In het Engels staat daar kindness. Dat vind ik eigenlijk veel mooier. De vriendelijkheid van God. Weet je niet dat het de goedheid, de vriendelijkheid van God is die tot bekering leidt? En het woord bekering is metanoia. Dat betekent daardoor word je op andere gedachten gebracht. Een confrontatie met de goedheid van God maakt dat je zegt, oh Heer, ik wil dit niet meer. Ik laat het achter me. Dan kom je op andere gedachten. Want uiteindelijk alles wat je doet komt voort uit wat je denkt. He, wat ik dacht over die man, bepaalt mijn houding naar die man. En bepaalt wat ik doe. Maar uiteindelijk kies ik ervoor om vanuit de nieuwe wetmatigheid hem te gaan zegenen. Dat is een keuze die ik maak om op andere gedachten te komen. Een ander plaatje, wat misschien helpt. Misschien had ik hem op een PowerPoint mee moeten nemen, maar ik vind dat soms afleidend, dus ik vind het ook heerlijk om het gewoon te vertellen. Stel je voor een auto die met zijn neus naar voren tegen een berg opstaat. Ouderwetse auto, schakelauto. Wat gebeurt er als je in die auto zit, je trapt de koppeling in en je doet de handrem naar beneden? Ja, dan glijdt hij naar achter de heuvel af, toch? Eigenlijk is dat een beeld van de wetmatigheid van zonde en dood. De enige wat we vaak kunnen doen om te proberen niet te zondigen of zo meer mogelijk te zonden, is de hele tijd maar de voet op de rem. En op het moment dat je je voet van de rem doet, oh, dan gaan we weer. Dat is doodvermoeiend, mensen. Vanuit het vlees proberen God te behagen is zo vermoeiend. En ik denk dat de Heer ook vanmorgen je wil uitnodigen van, oh, ik wil je zo graag vrijmaken. Want zo gauw komen we daar weer. Alsmaar die voet op de rem, alsmaar proberen dat te controleren. Maar wat heeft die auto gekregen? Wat zit erin? Een motor, toch? Het is de kracht van de motor, niet jouw kracht, die zorgt dat die auto vooruit kan de berg op, of wel? Die de auto vrijmaakt van die zwaartekracht die hem naar beneden trekt. Het is de motor. En ik zou die motor willen vergelijken met de kracht van de Heilige Geest die in ons gekomen is. Pasen en Pinksteren. Pasen heeft Jezus het mogelijk gedragen. Hij heeft afgerekend met de wetmatigheid van de zonde. Hij is opgestaan. Hij heeft ons gered. We mogen naar de hemel gaan. Pinksteren maakt het mogelijk dat tot we naar de hemel gaan, we hier op aarde leven, dat we door de kracht van de Heilige Geest leren leven in die vrijheid van die nieuwe wetmatigheid. Dat is die motor. Die zit voorin. En wat is de sleutel? Wat is de sleutel om die motor te starten? Wat zegt de Bijbel daarover? Heel eenvoudig hoor. Dat is geen. De sleutel is geloof. Hoe ontvang je de belofte van God? Geloof. Galaten 2 vers 20, wat ik net zei. Voor zover ik leef in het vlees, voor zover ik daarmee te maken heb, leef ik wat? Door geloof. Dus ik merk ook dat dat de sleutel is. Als ik dan mijn vlees bij het kruis breng en aan de Heer vraag, Heer, wilt u iets nieuws daarvoor in mij opwekken, dat leven van u, dan geloof ik dat hij daadwerkelijk ook doet. Dat hoef ik er niet zelf uit te persen, anders is het nog het vlees. Dat komt door geloof. En dat mag je gewoon ontvangen van hem. Eigenlijk geldt dit voor elke belofte die God in de Bijbel geeft. De sleutel is dat je het ontvangt door geloof. Worden jullie ook enthousiast als je dit opnieuw hoort? Misschien ken je dat al lang, maar ik word daar heel enthousiast van. Want dit maakt echt het verschil tussen iemand die Jezus kent in de praktijk en iemand die Jezus niet kent. Van nature hebben we helemaal niets meer te bieden aan de wereld. Daarom hoeven we er ook nooit trots op te zijn, want het is niet van jezelf. Maar Gods geest aan de binnenkant kan echt een verschil maken. Niet alleen een verschil maken, kan het verschil maken. Sterker nog, maakt het verschil op het moment dat je leert wandelen met hem door de kracht van de Heilige Geest. Ik pak even een slokje water. Volgens mij is het. Oh, dat staat daar. Naast de bloemetjes die ik mag meenemen voor mijn vrouw. Trouwens, de groeten van haar ook. Ze had er graag bij geweest, maar zij is Amerikaans. En haar moeder is gisteren uit Seattle aangekomen. En het was beter omdat zij met haar gewoon vanmorgen gezellig thuis bleef. En ze gaan vanmiddag bij ons naar de dienst, want die is 12:30. Maar ik ben nu even alleen hierheen gekomen. Mijn schoonmoeder zou ook niks aan deze dienst hebben, want dat is allemaal Nederlands en ze verstaat het niet. Maar dank voor de bloemen. Hey, ik wil jullie uitnodigen. Misschien kunnen we met elkaar gaan staan. En wat ik wil doen zo, is dat we met elkaar gaan bidden. En ik zou het fijn vinden als iedereen gewoon zijn ogen sluit. Want het is een moment tussen jou en God. Je hoeft niet te zien wat je buurman of je buurvrouw doet. Maar voor we dat doen, wil ik al wat uitleggen over iets wat ik met jullie wil gaan bidden. Ik wil eigenlijk de Heer uitnodigen om door zijn geest bij jou in je hart naar boven te brengen, waarvan hij nu zegt, daar wil ik bij jou de aandacht op leggen. Misschien is dat zo'n nare, hoe moet je dat zeggen, gewoonte zoals ik dat had. Dat ik merkte dat er eigenlijk iets heel hatelijks in me zat. Waarvan de Heer zegt, daar wil ik mee dealen. En ik wil dat je daar leert wandelen als een lammetje. En dat de Heer, en dan komt hij niet met veroordelen, maar dan komt hij om je vrij te maken. Misschien heeft de Heer jou al aangesproken op iemand waarvan je zegt, oeh, die moet ik echt bij het kruis brengen. Ik wil zo graag kiezen om te vergeven, maar ik kan het niet. Want ook dat mag je doen door de kracht van de Heilige Geest. Hoef je niet zelf te doen. God vraagt alleen dat je loslaat. Misschien zeg je, oh, ik wil dit gewoon opnieuw weer oppakken. Ik wist het al lang, maar ik heb meer van uw kracht nodig. En dat de Heilige Geest uitnodigt om je opnieuw te vullen. Want daarvoor is hij gekomen, zodat we kunnen wandelen in de voetsporen van Jezus. Jezus legde zijn godengelijk zijn af, want als God kon hij alles, en werd afhankelijk, liet zich leiden door de Heilige Geest als mens op aarde, zodat hij ons kon laten zien hoe het mogelijk was dat ook te doen. Vind je dat niet mooi? Vroeger dacht ik, ja, Jezus is God. Natuurlijk was het allemaal makkelijk wat hij deed. Maar God, hij legde zijn godengelijk zijn af en maakte zich afhankelijk van de Geest. Zodat we net als onze nieuwe mens, die ook zonder zonde is, die nieuwe mens, maar we hebben nog wel last van het vlees, kunnen leren wandelen net als Jezus in datgene wat hij voor ons heeft. Zullen we de ogen sluiten? Het eerste wat ik jullie wil vragen, en als er mensen zijn die hier zijn en die zeggen, ik heb de Heer Jezus nog nooit, ik heb van hem gehoord, maar ik heb nog nooit tegen hem gezegd, ja, ik wil u in mijn leven hebben. Ik wil accepteren dat u voor mij gestorven bent. Ik wil zo graag uw levenskracht in mij, uw vergeving ontvangen. Misschien wil je dan zonder dat iemand anders het ziet, je hand even opsteken. Is er iemand hier die Jezus nog niet eerder heeft aangenomen, die zegt, dat wil ik heel graag vandaag doen. Steek dan je hand even op. Iedereen kent de Heer Jezus al. Zullen we met elkaar bidden? Heer Jezus, ik wil u zo danken. Dat u uw leven heeft gegeven aan het kruis. Om onze zonde te dragen. En ik wil u danken dat u niet dood gebleven bent. Maar dat u bent opgestaan en dat er nieuw leven is in u. En dank u dat u in ons bent komen wonen door uw geest. Misschien kun je je handen gewoon openen als je zegt, ja, ik wil van u ontvangen wat u vandaag voor mij heeft. Heer, u ziet onze geopende handen. En ik wil u vragen of u wilt werken in elk hart. Wilt u aanwijzen waarvan u zegt, oh, daar wil ik komen met mijn kracht. Daar wil ik je vrijmaken van bitterheid. Daar wil ik je vrijmaken van een oud patroon waarvan je dacht, dat gaat nooit voorbij. Daar wil ik je leren om dat elke dag bij het kruis te brengen en te wandelen in het nieuwe. En ik wil u danken, Heer, dat voor zover we nog wandelen in het vlees, tot u terugkomt, of tot we zelf zullen overlijden, dat we mogen wandelen door geloof in onze Heer Jezus, die ons vult met zijn geest en voor ons uitgaat. Kom zo met uw Heilige Geest en vul ons. En ik bid, Heer, dat we daadwerkelijk een verschil zullen maken. Dat ons eigen leven er ook na vandaag weer anders uit gaat zien. Maar dat we ook een verschil zullen maken in de wereld om ons heen. Dat we de mensen mogen laten zien. Dit is niet iets wat je zelf kan of hoeft te doen. Maar iets wat Jezus je wil geven door zijn kracht. Kom met uw Heilige Geest. Vul ons. Verander ons naar uw beeld. En ik wil u danken voor wat u gedaan heeft. U bent zo goed. In Jezus' naam. Amen.